Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Sportcentrum Papendal dat.
Voor ons is verduurzamen topsport. Samen met Eneco doen we er alles aan om voorop te blijven lopen. De stroom van onze laadpalen willen we zoveel mogelijk zelf opwekken. Dankzij de zonnepanelen van Eneco en binnenkort een batterij kunnen we de zonnestroom ook op een later moment gebruiken.
Kijk op eneco.nl. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco.
BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks in Rusland zijn dit weekend verkiezingen. De uitslag staat al vast. Maar waar moeten we op letten? Correspondent Joost Bosman is in Moskou en zo te gast in dit programma. Maar nu eerst, de Ramadan begon deze week, maar de gehoopte wapenstilstand tussen Israël en Hamas is nog niet bereikt. Er zijn ook nog steeds grote zorgen over een mogelijk Israëlisch grondoffensief in Rafah. Premier Rutte was deze week in Israël om Netanyahu onder druk te zetten om dat vooral niet te doen. Mijn gast is Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom.
Goedemiddag, Bernard.
Die hebben zin totdat het zou gebeuren en hopelijk juist niet gebeurt. Het gaat niet alleen daarom, het is belangrijk, want in Rafah wonen meer dan 1 miljoen mensen. Nogmaals, dat die wonen daar op een stukje grond, 2 keer Noordwijk. Dus dat is echt een humanitaire ramp in de making.
Ja, was demissionair premier Rutte na zijn bezoek aan Netanyahu. Rutte was bij Netanyahu eigenlijk om te pleiten tegen een offensief in Rafah. Daarna ging hij naar president Sisi van Egypte. Daar kwam van alles en nog wat ter sprake. Hulp voor de Gazanen. Rutte moest Sisi onder druk zetten. Moest van Sisi Netanyahu onder druk zetten. Maar geen woord over het openzetten van de grens bijvoorbeeld tussen Gaza en Egypte. Ja. Of andere rechtstreekse hulp van Egypte. Blijkt hier uit hoe groot de Egyptische hekel is aan Hamas en de Gazanen. Want daar hoor je bijna nooit iets over.
Ja, dat is bijna nooit over. Als je de beelden ziet, hè, wat de Egyptenaren weer hebben gedaan om die toch al forse grens die ze tussen Egypte, dus eigenlijk de Sinaï-woestijn en Gaza bij Rafah, dus waar het nu zo over gaat, om die aan te brengen. En die hebben ze nog weer verstevigd en er zijn alweer extra barrières bij opgezet. Dus het is, ja, de Egyptenaren doen echt alles aan om te voorkomen dat er ook maar 1 Palestijn uitglipt. Laat staan dat daar nieuwe vluchtelingenkampen kunnen ontstaan.
Ja. Ja. Gaza was tot de Zesdaagse Oorlog, toen Israël de Sinai en Gaza bezette, 1 geheel.
Ja.
Niet altijd door de geschiedenis heen, maar toch op dat moment wel. In 1978 gaf Israël de Sinai terug aan Egypte, maar Egypte wilde Gaza niet hebben. Wat is het verhaal daarachter?
Ten eerste, niemand zit waarschijnlijk zo goed in zijn geschiedenis als jij. En je hebt het ook gezien. Niemand wil ook ooit Gaza ownen, hebben. Nee. Niet bezetten. Zelfs de Israëli's zijn natuurlijk uiteindelijk vrijwillig weggegaan. Het is een stukje land waar een soort doem op rust, lijkt wel. En nu geldt voor de Israëli's natuurlijk dat ze tactiek van de bijna verschroeide aarde aan het volgen zijn. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er hierna? Ze willen er geen bezettingsmacht. Want dat zou ze de paria van de wereld maken als ze dat zouden doen. En alles wat ze hebben bereikt met de Arabische Staten weer op het spel zetten. Ze willen ook niet de Palestijnse autoriteit in de Westbank daar introduceren. Die hebben duizenden ambtenaren die nog op de payroll staan van de PA en betaald worden. En die dat zo zouden kunnen overnemen. Die willen ze ook niet aan de slag. Althans, Netanyahu wil dat niet. En alles wat er tussenin zit, ja, dan, wat moet het dan worden? Een soort nieuw Somalië met warlords? Het wordt er zeker niet beter van. Dus er lijkt geen endgame te zijn in de hoofden van het Israëlische oorlogskabinet. En dat is wel weer heel typisch voor de regio. Ik denk dat je dat met mij eens bent.
Ja, zeker. Geen exit-politiek bedacht voordat ze in hun woede, begrijpelijke woede, oprukte. Maar toch, er wordt eindeloos gepraat over wapenstilstand. Hamas zegt, De voorwaarde voor ons is dat de Israëliërs zich terugtrekken. Daarna kunnen we over de gijzelaars gaan praten. Israël zegt nee, er moet eerst een gevechtspauze komen. En dan moeten die gijzelaars meteen komen. En dan onderhandelen we verder. Ja. En dat denk ik bij elkaar, ja, dat zijn wel die standpunten liggen een stukje uit elkaar, maar ook weer niet zo heel ver.
Ze zijn niet onverenigbaar.
Een goede onderhandelaar denkt dan, waarom niet gewoon gelijk oversteken?
Ja, wat ik begrijp is dat hier toch echt Hamas alles doet om te voorkomen dat hun leiderschap wordt gepakt. Hè? Want de Israëliërs zitten nu heel erg aan te dringen om, en dat zou dan eventueel ook zeg maar het betreden of het binnentreden van Rafah, iets wat de hele internationale gemeenschap probeert te voorkomen onder leiding van de Amerikanen. En Rutte is daar zeg maar de errand boy, hè? Hij brengt die boodschap over. En dat doen ze natuurlijk om de Israëli's, omdat ze willen gewoon dat Hamas-leiderschap pakken. En ze hebben waarschijnlijk het gevoel dat ze er dicht tegenaan zitten om dat te doen. En dan is een gevechtspauze voor hen is natuurlijk, als die permanent zou worden, dan is dat link. Want dan kun je strategie niet uitvoeren. En tegelijkertijd willen ze die gijzelaars, waarvan onbekend is wat het lot van hen is, of ze nog in leven zijn, hoe ze eraan toe zijn. En die willen ze vrij. Ook dat horen we veel te weinig. Hamas onderhandelt in Cairo met Haniyeh onder leiding van de Egyptenaren. En daarom is het zo goed dat Rutte ook daar even langs gaat. Dat was overigens een bezoek wat al eerder voorzien was, uitgesteld moest worden. Ja. En nu komt het ineens heel goed.
Ja, en even voor de duidelijkheid, alle gevechtspauzes die er zijn geweest in dit conflict in de loop van de geschiedenis zijn eigenlijk allemaal uitonderhandeld door Egypte.
Ja.
Dus die zijn zeer bekwaam.
In, door of met Egypte, maar zonder Egypte gaat het niet.
Nee. Je zegt, nou ja, de Israëliërs willen dolgraag nog even verder tegen Hamas. Aan de andere kant, Amerika heeft 12 jaar in Vietnam tegen de Vietcong gevochten. 58.000 man verloren en de oorlog verloren.
Ja. Hier ook.
Ja,
Hamas is niet te verslaan. Hamas 2.0 is eigenlijk alweer aan het ontstaan.
Ja, Rusland verloor van de Mujahideen in Afghanistan. Ja. Amerika verloor van de Taliban. En Gadi Eisenkot, lid van het Israëlische oorlogskabinet, zei pas geleden, Israël kan helemaal niet winnen van Hamas. Het is allemaal een beetje een leugen. Zei hij over zijn eigen premier. Waarom gaan ze dan toch door?
Iets in de verklaring is, ik ben het daar dus mee eens. Hè, want ik vind ook dat ze moeten ophouden nu. En ik vind dat Rafah is de rode lijn. Dat maakt de internationale gemeenschap ook met zoveel woorden duidelijk. De een doet dat wat subtieler dan de ander. Maar er komt, als maar even heel diplomatiek te zeggen, er komt een nieuw weegmoment op het moment dat ze de IDF gaan toestaan om Rafah binnen te gaan. Dus als het oorlogskabinet dat besluit in Israël dat besluit te doen, als Jeruzalem dat besluit te doen, nou, dan heeft Israël een probleem met de Amerikanen. En dan zullen daar waarschijnlijk wel acties van de Amerikanen op volgen.
Dat interesseert, want je zegt een rode lijn. De consequentie van het oversteken van een rode lijn is dat er dan iets gebeurt.
Ja, niemand noemt dat een rode lijn. Hanke Bruinslot kwam geloof ik dichtbij, maar iedereen probeert dat woord te vermijden om daarna niet aan te worden opgehangen. Nee. Niemand kan precies voorspellen wat dan de acties zijn. En de Amerikanen moeten natuurlijk voortdurend die precaire balans bewaren tussen Israël blijven steunen, de steun voor Israël nooit helemaal weg te nemen, maar tegelijkertijd het beleid van Netanyahu en de hardliners, waar ik Netanyahu overigens nog steeds niet toe reken. Hij is onwillig, maar hij laat zijn oren nu hangen naar de hardliners. Althans, dat lijkt zo te zijn. Om hem van dat beleid af te brengen.
Ja.
Dat is wat de Amerikanen mee bezig zijn. En Rutte dus nu ook.
Ja, en heel veel nadruk op de situatie daar, hulp. Hulp.
Ja. Die van alle kanten moet komen, maritiem en over land.
Ja, precies. Er is nou een eerste schip met hulpgoederen uit Cyprus vertrokken.
Ja.
Vanaf december is Cyprus al bezig met een zeecorridor.
Ja.
Afijn,
ik zie daar niet zoveel in, maar omdat het de hoeveelheid tonnages die je dan naar Gaza kunt krijgen niet zo groot zijn als over de weg. We hebben er net even voor het programma over gehad en jij ziet dat volgens mij ietsje anders. Maar ik ben natuurlijk heel erg gecharmeerd van de scanners die Nederland ooit geleverd heeft bij Kerem Shalom. Hè. Dat is de grensovergang die de goederen moet verzorgen. Eretz is de voetgangersgrensovergang met Gaza.
Ja, en even omdat we het allebei kennen. Jij kent het project misschien nog nog beter dan ik, maar ik heb het een aantal keer gezien. Het is eigenlijk zo'n tunneltje waar je op het vliegveld doorheen gaat, maar dan 150 keer zo groot.
Ja, en dan
en daar kunnen complete vrachtautoladingen doorheen.
Ja, je kunt het zien in Rotterdam, hebben ze veel van die haven van Rotterdam. Daar is ook, die techniek wordt ook gebruikt daar. Die heeft Nederland ook aangeboden. Behoorlijk wat geld gekost. Maar ja, goed, de Israëli's zeggen natuurlijk nu van, ja, dat, ondanks al die scanners die we van jullie hebben geaccepteerd, met dus ook het goede vervoer wat daarmee gepaard ging, is het toch behoorlijk doorgebouwd aan die tunnels. Dus er is veel cement verkeerd aangewend.
Ja.
Desondanks denk ik dat, en dat hoop ik ook dat Rutte dat doet, dat hij de leverage, de druk die wij als Nederland in ieder geval een aantal jaar geleden nog konden uitoefenen, omdat we met die scanners invloed konden uitoefenen op dat beleid, toch zal inzetten. Omdat die scanners in 2014 bij de vorige Gazaoorlog non-stop hebben doorgewerkt. En je kunt daar zeker 200, 250 trucks per dag doorheen laten gaan. En dan tikken de aantallen wel aan. Maar ook lokale bevolking aan de Israëlische kant houdt dat nu tegen. Dat deden ze hiervoor omdat ze het te druk vonden. Not in my backyard zou ik bijna willen zeggen. Nu gewoon omdat ze van mening zijn dat Gazanen geen hulp verdienen. Wat natuurlijk een schande is.
En in de Cyprus-formule, dus schepen van Cyprus naar een aan te leggen haven door de Amerikanen.
Ja.
Daar zit de douane, Israëlische douane zit op Cyprus. Dus dan heb je in elk geval één probleem minder.
Ja, dat is een hele handige oplossing. Ja. Alleen nogmaals, wat ik zei, de tonnages zijn niet groot genoeg. Nee. Die ponton die door een Amerikaans fregat wordt ingevaren, dat duurt heel lang voordat hij er is. En dat de humanitaire situatie, als je naar de VN-rapporten nu kijkt en de honger die daar nu wordt geleden, is gewoon te nijpend. Nou ja, we hebben Sigrid Kaag daar natuurlijk, die dat probeert te managen. En nou, ik denk toch dat Nederland heeft nu wel wat mensen daar. Nederland heeft ook wel wat leverage. En Nederland had in het verleden meer leverage. Het helpt niet altijd als ambtenaren van buitenlandse zaken liever op de stoep zitten om hun eigen morele geweten te etaleren. In plaats van dat ze hun werk doen. Hè, diplomaten moeten wat mij betreft gewoon de moeilijke boodschappen verkondigen. In dit geval aan de regering Netanyahu.
Ja. Dit is Bernard Wereld, Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is onze gast.
Ja, ik heb me gisteren bij de Holocaustherdenking zo ongelooflijk zitten schamen dat ik Nederlander was voor de demonstratie daar. Vrijheid van demonstratie, hartstikke goed. Maar zet die mensen gewoon 300 meter verder, kunnen ze ook demonstreren. Ik ben boos op het feit dat mensen daar staan te roepen en dat er een soort Holocaust-omkering komt. Daar ben ik misschien nog wel het meest kwaad over.
Ja, dat was acteur Huub Stapel in het programma van Roosmalen en Groenteman afgelopen maandag. En dat had te maken met de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Daar werd enorm geprotesteerd, vooral door heel hard te gillen. Wat vind jij van de manier waarop dit debat wordt gevoerd?
Nou ja, ik heb met afschuw, zoals velen, gezien hoe dit uit de hand is gelopen. En je kunt ook niet langer zeggen dat dit alleen met Israël of met Netanyahu of met de staat Israël of het optreden in Gaza te maken. Dit is puur antisemitisme. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld de kleindochter van een van de slachtoffers van de Holocaust, die vervolgens aan de koning iets kon aanbieden, gewoon werd uitgejoeld. Een klein meisje wat voorbij loopt en die de meest verschrikkelijke verwensingen, pure antisemitische verwensingen naar haar hoofd geslingerd heeft gekregen. Dus wat Huub Stapel hier volgens mij heel eloquent verwoord, is iets wat ik hoop dat bij velen leeft. En nou ja, goed, als zij zijn oplossing neemt, dan zouden ze dus 300 meter verder moeten staan. Dan was het misschien binnen de Portugese synagoge niet te horen geweest. Maar ja, nou hadden ze de volgende keer, nemen ze een geluidsinstallatie mee en haal die dan daar maar eens weg. Maar het is toch veel erger, hè? Je hebt het plein 4045, waar allerlei islamitisch-radicale groeperingen hebben gestaan demonstreren met scheiding tussen mannen en vrouwen. Ik bedoel, in het Palestijnse, pro-Palestijnse front, even los van hoe je in dit conflict zit, spelen dwars door die, wat mij betreft, hele begrijpelijke en terechte politieke opvatting die mensen proberen te uiten, speelt iets heel giftigs mee. En dat is puur antisemitisme. En dat moeten we bestrijden en tegenspreken.
En hoe gaat de Nederlandse politiek daarmee om?
Slecht. De politiek roept natuurlijk. Ik herken dat, want als Kamerlid kan je ook niet heel veel meer. Maar ik heb me ook geïrriteerd aan het optreden van de Amsterdamse politie. Ik doe dat niet graag, want de politie krijgt wel zo vaak onterecht kritiek. Maar je zag het hier gebeuren. Een politieman die iemand klimt op zijn busje. De man had er zo aan zijn broekspijpen afgehaald kunnen worden. En het enige wat er gebeurde was even dat hij zijn vinger ophief. Nou, half uur later waren alle politiebusjes werden als een soort platform gebruikt. Dus zo ontaart dat. En Nederland is nou eenmaal een land wat ongelooflijk veel ongemak heeft met het omgang met gezag en het uitoefenen van gezag.
Ja, nou, ik was er, dus ik heb het allemaal met mijn eigen ogen gezien. Dat is inderdaad.
Dan moet jij misschien. Wat vond jij?
Mag
je dat niet vragen als interviewer? Dit programma ben jij, dus jij kunt het zeggen.
Ja hoor. Nee, nou, ik vond het buitengewoon bedreigend en onaangenaam. En dat kon ook. Dat was één actie van Amnesty International. En die vond ik wel grappig. Die stonden met bordjes.
ICC-omleiding.
Die vind linksaf ik ook voor het Internationaal Hof van Justitie.
Ik vind dat ook altijd een leuke grap die en ik wel heel vaak heb gemaakt.
Ik dacht, dat is effectief als je een mening hebt over dit.
Vind ik ook. Als ik zelf in Israël ben, mag ik ook altijd graag bij Israëlische politici, zeker aan de rechterkant, zeggen, see you in the Hague. Ja. En dan soms zie je ze dan een klein beetje vertrekken.
Ja. Even, tenslotte, de manier waarop Biden het aanpakt, die heeft het lastig, want de linkervleugel van zijn eigen partij, die is eigenlijk redelijk pro-Palestijns, laat ik het zo zeggen.
Links en jong vooral, hè?
Links en jong, ja. En hij zit in een verkiezingsstrijd, die wil die toch wel graag winnen. Dus hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een probleem voor hem. Hij wandelt een heel dun koord. Dat moet de Amerikaanse president altijd doen. Dus het is zoveel conflict, not of his choice natuurlijk. Dat was Oekraïne al niet. Nu krijgt hij het Midden-Oosten er weer bij. Hij heeft een leven lang geschiedenis met Netanyahu. En ja, wat ik toch een beetje zie gebeuren is dat het een beetje een showdown wordt nu tussen Netanyahu en de Amerikaanse regering.
Ja, Biden zei van de week, vorige week, we're going to have a come to Jesus meeting. En dat vrij vertaald betekent dat ik ga Netanyahu de oren wassen.
Ja. Als iemand het kan doen, is hij het. Ik moet alleen, kijk, Netanyahu luistert alleen maar als er druk komt. En ik denk dat Netanyahu graag toch de geschiedenis, als dat nog kan, hè, vanuit zijn perspectief in wil gaan als iemand die Abraham-akkoorden voor elkaar heeft gekregen. Amerikanen moeten, denk ik, nu met de Saudi's zaken gaan doen. Daar is Biden in het verleden ook niet in geslaagd. Dus daar heeft een moeizame verhouding met Mohammed bin Salman. Dat moet misschien toch weer worden opengebroken. Rutte is daar ook overigens ook geweest. Hè? Dus je ziet dat allerlei leiders met enige statuur, zoals Rutte, dat die ook in die Amerikaanse poging proberen hun steentje, Nederlands steentje, klein steentje bij te dragen.
We denken steeds maar dat die wapenstilstand kan niet meer zo lang op zich laten wachten. Maar elke dag denk je dat opnieuw. En uiteindelijk wordt het toch heel lang.
Ramadan was het moment geweest, maar maandag is dat is er zo dat de aanbod is verloren gegaan.
Oké,
helaas.
Nou, maar laat dan simpele laatste vraag. Elke oorlog eindigt ooit.
Ja.
Geef ons eens een schaderapport zoals jij dat verwacht.
Nou, de schade voor Israël is enorm. Israël is heel veel vrienden over de wereld ofwel kwijtgeraakt of hebben een sceptische houding ten aanzien van Israël aangenomen. Dus die schade is enorm. Tegelijkertijd moet Israël voor binnenlands politiek gebruik, maar ook om het trauma te kunnen helen, zo hard optreden als ze denken dat ze hier moeten doen. Israël zal door van de internationale gemeenschap moeten accepteren. Er is maar één weg hieruit. En dat is dat op het moment dat deze oorlog ophoudt, en daar speculeerden we even op, dat er een Palestijnse staat, dat daar een perspectief voor komt. En dat zal het einde van deze regering betekenen. Dan komen de verkiezingen en dan moeten we maar zien wat dat wordt.
Ja, en dan die Palestijnse regering wordt waarschijnlijk een opvolger van of het bijstellen van de Palestijnse autoriteit, maar dan met mensen die door de hele wereld worden aanvaard. En die moeten dan ook in Gaza worden aanvaard.
We zeiden het al aan het begin van ons gesprek. Er zijn duizenden ambtenaren die nog altijd op de payroll staan, die al die tijd niks hebben gedaan. En die zitten in Gaza. En kijk, een Gaza zonder enige vorm van leiderschap, zoals dat nu gebeurt, omdat de Israëli's dat niet aandurven en niet willen. Ja, dat is een ongereguleerde bende. Dat heb je toen gezien toen die konvooien er binnen gingen. Mensen maken elkaar dan af. Het is verschrikkelijk. Dus er moet iets van gezag komen. En dat gezag zal deels internationaal zijn, maar dat moet door Palestijnen worden uitgevoerd. En dat kunnen ook niet een soort collaborateurs zijn die door Israël zijn aangewezen. Dat moet wel iets dat lijkt op de Palestijnse autoriteit. En of dat onder leiding van Abbas is, ja, daar heb ik ook wel zo mijn twijfels over.
Dank, Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Blik op Europa.
En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert Wilders zegt geen premier van Nederland te worden, in elk geval niet in het volgende kabinet. Met die toezegging haalt hij deze week alle internationale media. Maar zo bijzonder is dat niet, dat de winnaar van de verkiezingen het niet tot premier schopt. Welke voorbeelden heb je?
Er zijn best wel wat voorbeelden, Bernard. De PiS-partij in Polen heeft 3 keer op rij parlementsverkiezingen gewonnen, maar geen enkele keer besloot partijleider Jarosław Kaczynski om premier te worden. En ja, zeg je in Polen PiS, dan zeg je Kaczynski, net zoals je in Nederland Geert Wilders zegt als je het over de PVV hebt. Overigens is Kaczynski die laatste 3 keer dat PiS de verkiezingen won, dus geen premier geweest, maar het wel een keertje in een eerder stadium geweest, in 2006 en 2007. Toen had hij de premier van zijn eigen partij de deur gewezen, nam hij het stokje over. Toen had je de bijzondere situatie dat hij premier was terwijl zijn tweelingbroer Lech president was. En dat zal niet zo snel meer gebeuren, denk ik. Tsjechië,
want die is omgekomen.
Ja, die is bij een vliegtuigramp omgekomen, inderdaad. In Tsjechië heb je net zo'n situatie als in Polen nu. Namelijk dat de grootste partij door een cordon sanitair van andere partijen niet aan de macht kwam. Daardoor heet de premier van Polen nu Donald Tusk en van Tsjechië Petr Fiala, terwijl ze allebei niet de verkiezingen hadden gewonnen. Sterker nog, op hele grote achterstand waren gezet. En tot slot, even noemenswaardig, Bulgarije. 5 verkiezingen in 2 jaar tijd. Nog kwamen ze er niet uit. En nu hebben ze elke 9 maanden een andere premier.
Ja, en dan Italië, niet vergeten.
Nee, Giuseppe Conte, Mario Draghi, die werden ingevlogen. Conte had geen politieke ervaring, was geen lid van de partij. Werd toch halverwege 2018 premier van Italië, in het jaar dat de 5-sterrenpartij had gewonnen. President Mattarella die stuurde eigenlijk al aan op een zakenkabinet, kwam er niet. Met Conte toch al dus een bijzondere situatie uiteindelijk. Toen klapte Conte 1 in elkaar, toen klapte Conte 2 in elkaar, en toen kwam Mario Draghi. Ja, en dat werd wat wij noemden eigenlijk een soort onafhankelijke technocraat. Die leidde een technocratische regering met linkse en rechtse partijen en onafhankelijke experts. Dat liep ook weer spaak, omdat Draghi het brede draagvlak van zijn club heel belangrijk vond. Dus er was een akkefietje met een gedoogpartner, met Conte. Die stemde niet in met de coronasteunpakketten. Toen zei Draghi, ja, de eenheid is geschonden. Ik ben een man van mijn principes. Dit is een vertrouwensbreuk. Ik kap ermee. En dit zijn allemaal elementen die ik eigenlijk de afgelopen weken, maanden ook bij de Nederlandse politici heb horen terugkomen.
Ja, even naar de zuiderburen dan tenslotte. Daar heet de eerste minister Alexander De Croo. En ook die was geen winnaar.
Nee, even het politieke spectrum in België. 150 zetels daar te verdelen, net als in Nederland. 5 jaar terug werden allerlei partijen de grootste, en natuurlijk een nummer 2 en een nummer 3. En nummer 8 werd de Open VLD met Alexander De Croo. Dus de 8e partij van België heeft uiteindelijk de premier geleverd. Mag jij raden wie dat in Nederland dan zou zijn, Bernard?
De 8e partij?
Ja.
Dat zou best eens, moet ik even denken hoor, SP, of ben ik dan?
Je zit bijna goed, maar het zou dan Henry Bontebal van het CDA zijn.
CDA, ja.
Toch nog feest bij het CDA. En we weten, België bijna 500 dagen formeren. Toen hebben ze toch even een minderheidsregering gekregen, want er was een coronapandemie. En na 652 dagen was daar de regering De Croo.
Ja. Er is binnenkort weer een nieuw circus in België, want ze gaan daar naar de stembus.
Omdat volgens de Belgische grondwet de landelijke verkiezingen, de federale verkiezingen en de regionale verkiezingen op dezelfde dag als de Europese verkiezingen moeten worden gehouden. Dus 9 juni, dan gaat België voor ongeveer alle stemmen. Wij doen dat trouwens voor de Europese verkiezingen op 6 juni. Heeft dan weer met onze grondwet te maken. Het grootste verschil bij die verkiezingen is trouwens 16- en 17-jarigen mogen in België stemmen voor het Europese parlement. Bij die andere verkiezingen moet je minimaal 18 jaar zijn.
Ja, mag dat bij ons ook, stemmen op je 16e voor het Europese parlement?
Nee, volgens mij bij ons niet, bij een aantal andere landen wel.
Ja. En wordt dan de formatie weer net zo moeilijk? Want België is echt wel een beetje het, nou ja, het voorbeeld van hoe het mis kan gaan bij formatie.
Ja, ze lachen ook omdat wij ons druk maken over 100 dagen formeren, terwijl ze daar dus dat enorme record hebben. Nou, de flankpartijen in België groeien, zowel links als rechts. De middenpartijen worden leeggeroofd, waaronder ook de Croo's VLD. Maar de Belgische hoogleraar Steven van Hekken die denkt dat de winnaars van de verkiezingen wederom niet gaan regeren.
Ik verwacht niet dat extreme partijen aan de macht zullen komen. En ook bij de grootste oppositiepartij, die op federaal vlak, N-VA, houdt een pro-Oekraïne koers aan. Dat is eigenlijk trouwens ook het grote onderscheid tussen de mainstream partijen, de middenpartijen en de rest. Kritisch ten aanzien van Rusland, pro-NAVO en pro-Europese integratie. En het zullen die partijen zijn die misschien even verzwakt, maar dan toch terug aan de bak zullen moeten komen om België de komende jaren ook binnen de Europese Unie verder te leiden en te vertegenwoordigen.
Aldus Stefan Dijken in de rubriek van Geert-Jan Haan. Dankjewel. Wil je meer weten over de ontwikkelingen in België? Luister dan naar onze nieuwe serie over België in de podcast Dossier Europa. Die vind je in de BNR Podcast app. Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Het resultaat staat al vast, maar toch kunnen de Russen dit weekend naar de stembus. Van de oppositie is niet veel meer over. Dus het moet wel heel raar lopen als Poetin niet nog 6 jaar aan de macht blijft. Ik praat erover met mijn gast Joost Bosman, correspondent in Moskou. Dag Joost.
Goedemiddag.
Ja, Oberu?
Нет, оставьте.
Дело Жириновского живет. Слуцкий, кандидат в президенты России.
Ja, we hoorden een campagnespotje van presidentskandidaat Slutsky. Ik had er nooit van hem gehoord, zal er eerlijk over zijn. De vraag is ook of ik het echt moet weten, want Joost, over de uitslag hoeven we het eigenlijk niet echt te hebben, hè?
Nee, natuurlijk niet. Het gaat nu eigenlijk nog om de tweede plaats. En ja, dat is, als je het wel beschouwt, om des keizers baard natuurlijk, want die stelt helemaal niks voor. Het Kremlin wilde aanvankelijk dat deze Leonid Slutsky, overigens niet te verwarren met de ex-trainer van Vitesse, die heeft ooit een trainer gehad, een voetbaltrainer gehad met dezelfde naam, maar goed. Deze man is de opvolger van Vladimir Zhirinovsky. Dat zegt je misschien nogal wat. Die heeft bijna 25 jaar in de Duma gezeten. En die man die had, ja, ondanks dat het een beetje een horrorclown was, had hij wel uitstraling, had hij wel charisma. Iedereen kende Zhirinovsky. En deze Slutsky, het is een ontzettend houten Klaas. Hij heeft totaal geen uitstraling. Hij komt houterig over. Hij praat heel hard, maar als een robot. En daarom heeft zijn campagne team besloten van met jou redden we het niet, althans niet zelfstandig. Jij moet gewoon teren op de roem van Zhirinovsky, want anders gaat niemand op je stemmen. En daar ging dit spotje ook over. Je ziet hem aan tafel aan zijn bureau zitten. Daar staat het naambordje van Zhirinovsky nog op. Er komt een assistente binnen, die zet een tweede naambordje van Slutsky erbij. Wil het bordje van Zhirinovsky weghalen, zal ik deze maar wegnemen, zegt ze. En dan zegt Slutsky, nee, laten staan. Met andere woorden, en dan krijg je de leuze. Het werk van Zhirinovsky leeft voort. Maar ja, het zou hetzelfde zijn als dat Jelsikus van de VVD campagne had moeten voeren met de naam Mark Rutte.
Ja.
Dat is ongeveer vergelijkbaar.
Ja.
Dan ben je natuurlijk tamelijk kansloos. En dat blijkt ook in de peiling.
Ja, hoe staat het als hoeveel verwachten we ongeveer voor Poetin?
Nou ja, voor Poetin wordt het 80% of meer. Dat heeft het Kremlin al maanden geleden aangegeven.
Ja.
En ik sprak vorige week een politicoloog en die zei, ja, ze hebben alle middelen in handen om de uitslag zo te manipuleren als dat zij willen. 80%, meer dan 80% voor Poetin. En ook een opkomstpercentage van rond de 80%.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk, dat geeft weer extra legitimiteit aan zo'n overwinning.
Ja. Nou, laten we zeggen, Kim Jong-Poetin, die heeft toch nog iets van 8 kandidaten. We waren er, nu de helft. Ja, dus die 4, als ik het goed begrijp. Wat is er met die mensen gebeurd?
Nou, er zijn in totaal 4 kandidaten, want Poetin is er uiteraard zelf ook één. Het zijn dus 3 kandidaten die zijn overgebleven. We hebben natuurlijk eerdere kandidaten gezien. De meeste in het oog springende waren Yekaterina Duntsova, die journaliste uit Twir, die eind vorig jaar, november vorig jaar, ineens opkwam en zei: ik wil vrede in Oekraïne. Ze was heel erg voorzichtig, ze liep op eieren, maar ze gaf wel aan van: ja, dat is wel wat ik wil. En ze was ook tamelijk onafhankelijk, ook getuigen het feit dat de kiescommissie haar heeft uitgesloten op basis van het feit dat haar de oprichtings van haar vergadering van haar politieke partij, van haar beweging die haar moest vooruitbewegen, zeg maar, dat daar mankementen in zaten, in die oprichtingsakte. Dus ze kon niet eens handtekeningen gaan verzamelen. Nou, toen kregen we Boris Nadjezdin. Daar wordt van gezegd dat hij in eerste instantie toch door het Kremlin vooruit was geschoven om toch maar een liberale kandidaat te hebben. Maar die werd op een gegeven moment zo eigen gereid, en hij sprak zich ook uit voor vrede met Oekraïne, dat het Kremlin hem toch te zeer als een grote bedreiging zag. En hem hebben ze nog wel de kans gegeven om handtekeningen te verzamelen. En we hebben dat gezien. Hij heeft er 100.000 overal in Rusland opgehaald. Het was een stem tegen de oorlog in Oekraïne. En ook daarvan kreeg het Kremlin toch de kriebels. En ook Nadjezdin is eind februari, of eind januari, begin februari, uitgesloten van de stembus.
Ja, een dingetje wat wij ons allemaal op is gevallen. Vandaag zagen we berichten dat er ook wordt gestemd in de bezette gebieden, of dat vindt Poetin dus bevrijde gebieden, Donetsk, Luhansk, Gerson, Zaporizhzhia, al die gebieden. Gaat dat gebeuren?
Ja, dat is eigenlijk wel vaker gebeurd dat in Rusland. Als er verkiezingen zijn, in ieder geval onder Poetin, dan mogen de militairen als eerste, en dat gaat dan nog voordat de werkelijke stembusgang in het hele land op gang komt. Die zullen allemaal wel op Poetin stemmen, neem ik aan. Maar het is toch raar, want de verkiezingen zijn al over 3 dagen uitgesmeerd. Hè, van morgen tot en met zondag.
Ja.
Ja, daar zeggen critici ook van, dat is alleen maar gedaan omdat je dan meer kunt frauderen. En nu zien we dus dat het dinsdag al is begonnen in die bezette gebieden. Hoe lang wil je verkiezingen rekken? Ik bedoel, misschien krijgen we over 6 jaar wel een half jaar verkiezingen, of wie weet.
Ja, een vraag die ons natuurlijk allemaal zeer bezighoudt is de nasleep, zal ik maar zeggen, van de begrafenis van Navalny. Omdat toen er toch behoorlijk veel Russen op de been kwamen die heel duidelijk treurden, rouwden over Navalny, maar ook duidelijk een politiek statement afgaven. En dat was niet een handje vol, dat waren behoorlijke groepen, dus toen dachten we, nou, misschien is er toch nog wel iets van oppositie. En mag en kan het ook. Is daar nog iets van over? Is er echt iets van oppositie? Nou, ja.
Dat is lastig te zeggen. Kijk, de begrafenis van Navalny, het waren zo'n tussen de 15.000 en 20.000 mensen op de been. En ik was erbij en het leek ook inderdaad of die mensen ineens hun angst kwijt waren. Ze zagen elkaar. Ze dachten, hé, we zijn niet alleen. En er werden leuzen geroepen. Er was een sprankje hoop in de lucht, zelfs een soort euforie. Maar op dat moment besef je zelf al van, ja, dit is voor een dag. En de volgende dag is het weer business as usual. Wat er wel gebeurd is denk ik dat mensen toch voor een deel hun angst zijn kwijtgeraakt. Dat zou kunnen. En dat de schaduw van de dood van Navalny toch wel over deze verkiezingen heen hangt, in de zin dat de autoriteiten toch nerveus zijn. Wat gaan die aanhangers van Navalny doen? Ze hebben een actie afgekondigd komende zondag. Kom allemaal om 12:00 middags naar het stemlokaal en doe wat je wil. Ga stemmen, verpest je biljet, hang gewoon een beetje rond, drink koffie, maakt niet uit, maar kom om 12:00. Om te laten zien, kijk, we zijn met velen. En ik denk dat dat toch de autoriteiten nog wel een zekere nervositeit zou kunnen opleveren. En in die zin kunnen ze de verkiezingen nog een beetje beïnvloeden. Maar het zal absoluut natuurlijk geen geen invloed hebben op de uitslag uiteindelijk.
Nee, dit is een beetje de erfenis ook van Navalny. Hè. Dat merk je ook aan de manier waarop zijn weduwe, Julia, dat rondtoetert, zal ik maar zeggen. Ga stemmen, maar stem op wat je maar wil, als het maar niet de partij of als het maar niet Poetin is. Hè. Daar komt het een beetje op neer. En dat is klaarblijkelijk iets waar die ontzettend gevoelig voor is, zal ik maar zeggen.
Nou ja, dat was altijd al, jarenlang is dat al de tactiek van Navalny geweest. Van bij elke verkiezing stem op een partij, maar niet Verenigd Rusland. Hè, de partij die Poetin steunt. En bij presidentsverkiezingen stem op iedereen behalve Poetin. Critici zeggen ervan, ja, dat is wel begrijpelijk, dat kun je doen. Want op die manier zul je Poetin en Verenigd Rusland toch schade toe kunnen brengen. Maar wat krijg je ervoor terug? Hè? We hebben bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen gezien waarbij een pure fascisten een zetel kregen in een van die raden ergens in Siberië. Nou ja, dat is ook niet wat je wil natuurlijk. Maar nee. Navalny was zo gebrand om de macht te breken van Verenigd Rusland en van Poetin dat hij hiertoe overging. En ja, zijn idee was toch van, we moeten ergens beginnen. Eerst van Verenigd Rusland en natuurlijk van Poetin af. En dan kijken we wel verder. Ja. Maar goed, ja, dat was zijn tactiek al jaren. En nou ja, daar heeft zijn weduwe nu dus ook weer toe opgeroepen. Ja. Sterker nog, er is een app ontwikkeld waarmee je zelf kunt volstrekt willekeurig kunt kijken op wie je stemt van de drie kandidaten. Poetin staat er uiteraard niet bij. En een vierde mogelijkheid is dat je ze alle drie aankruist. Ja, ja. Daarmee verpest je het bulletin. En dat is dan ook nog een mogelijkheid.
Ja, dat is ook nog een mogelijkheid. Maar goed, ik denk altijd, als er één volk is dat weet dat een revolutie kan groeien uit een heel klein groepje mensen, dan zijn het de Russen. Want dat was in de tijd van Lenin ook. Hè. Dat was maar een handjevol mensen dat uiteindelijk heeft gedaan.
Natuurlijk, dat zou kunnen. Maar dan krijg je ook, dat weten we ook uit de geschiedenis, dat daar een burgeroorlog uit kan voortkomen. En ik denk dat ook heel veel Russen daar wel bang voor zijn. Ja. Ze zeggen, ja, oké, het is allemaal niet makkelijk, maar het is nog enigszins stabiel. En zolang de oorlog in Oekraïne ons niet treft, gaan we maar gewoon door met leven en hopen dat het zo snel mogelijk overwaait.
Laten we daar even mee afsluiten, met die oorlog in Oekraïne. De steun brokkelt af. Hè. In Amerika zie je het probleem met de huidige begroting die geen ruimte laat. Trump die zegt, als ik aan de macht kom, dan kan Oekraïne dat verder vergeten. Geen hulp. Je ziet in Europa spanningen erover. Je ziet de paus die heeft gezegd, Oekraïne moet de witte vlag heffen. Wrijft Poetin zich in zijn handen?
Nou, dat denk ik wel. En je ziet het ook aan hem. Hij heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen de laatste maanden. En hij lijkt ook een beetje gelijk te krijgen. Kijk, toen de inval in Oekraïne plaatsvond, toen is dat gebeurd op basis van volstrekt verkeerde informatie die aan Poetin werd gegeven. Hè? Zelensky zou wegvliegen. De Oekraïners zouden zich meteen overgeven. De bevolking zou zich bevrijd voelen en de Russen met bloemen ontvangen. En het allerbelangrijkste misschien, het Westen zou niets doen. Nou, daar bleek die zich volstrekt in misrekend te hebben. Maar dat was tijdelijk. Hè. Ongeveer een jaar heeft het Westen veel geleverd, heeft het van alles gedaan om Oekraïne overeind te houden. Nu zien we die steun afbrokkelen en denkt Poetin toch van, kijk, uiteindelijk zal ik misschien dan toch gelijk krijgen. Hè, dat het Westen toch zwakke knieën krijgt, dat ze toch slapper zijn. Net zo slap zijn als ik eigenlijk altijd wel vermoed had.
Ik herinner me ook dat wij hadden daar, wij hadden dat jij en ik destijds daar ook over, dat hij zei, toen die strijd nog niet zo lang duurde, wij hebben iets dat de andere kant niet heeft, namelijk mensen en tijd. En dat heeft hij, goed gezien.
Ja, en daar zou ik aan toe willen voegen, wij hebben een dictatuur, althans in de ogen van Poetin. Hij kan zoveel mensen naar het front sturen als hij wil, omdat hij weet dat daar geen verzet, althans voorlopig geen verzet tegen zal komen. Want als je dat doet, dan word je meteen de arrestatiebus ingeknuppeld. Je gaat voor jarenlang de gevangenis in. Of nog erger, je krijgt zelf een oproep om, je wordt zelf opgeroepen om naar het front te vertrekken. Nou ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je daar tegenin gaan natuurlijk. natuurlijk. Ja. He, bedoel, als wij in Nederland of in Europa beginnen van, ja, politici beginnen van, we gaan onze jongens naar Oekraïne sturen, dan krijg je een opstand. Dat is een democratie. Maar in Rusland kan dat gewoon niet. Dus ja, in die zin kan Poetin doen en laten wat hij wil. En ja, we moeten afwachten hoe sterk die limieten zijn van hem natuurlijk. En hoe ver die kan gaan. Ja. Maar we hebben gezien in eerdere oorlogen, de Afghanistan-oorlog, de Tsjetsjenische-oorlog, dat de Russen heel erg leidzaam kunnen afwachten wat dat betreft. Ja. En dat zou nu ook sowieso wel zo kunnen zijn.
Okay. Dank. Joost Bosman, correspondent in Moskou.
Bosma in Amerika.
Met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we hebben sinds dinsdag officieel 2 presidentskandidaten. Dus de campagne is losgebarsten. En het zijn 2 kandidaten op leeftijd. Dus dat is meteen het belangrijkste onderwerp zo'n beetje.
Zeker, vooral voor Biden. Die krijgt hier natuurlijk de meeste kritiek op. Is ook de oudste van de 2. Hij had een energieke State of the Union speech waarmee hij liet zien dat er nog vuur in zit. Verwees toen ook even nog naar zijn leeftijd. Hè. En in zijn laatste campagnespotje begint Biden er zelfs meteen mee. Hij zegt, ik weet ook wel dat ik niet meer de jongste ben.
Ja.
Look, I'm not a young guy. That's no secret. But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. I led the country through the COVID crisis. Today, we have the strongest economy in the world. I passed the law that lowers prescription drug prices.
Ja, je hoort het, een opgewekt muziekje, en hij vertelt over wat hij allemaal bereikt heeft. Daarna valt hij dan Trump aan, die volgens beiden alleen maar aan zichzelf dacht. En daarna komt dan de vertrouwde disclaimer aan het einde. I am Joe Biden and I approve this message. Met nog een extra boodschap.
Donald Trump believes the job of the president is to take care of Donald Trump. I believe the job of the president is to fight for you, the American people. And that's what I'm doing. I'm Joe Biden, and I approve this message.
Can we do one more take?
Look, I'm very young, energetic, and handsome. What the hell am I doing this for?
Ja, dus een heel gesteld grapje. Hij eindigt ook met leeftijd. Opgeruimde toon nog steeds. Maak je geen zorgen, dat doen wij ook niet. Maar dus wel in dit spotje heel duidelijk leeftijd voor en na.
Ja, Trumps team zag het spotje en die kwam met een tegenaanval.
Ja, en daarin worden Bidens woorden uit dat vorige spotje herhaald. Ik weet dat ik niet meer de jongste ben. En dan zien we een compilatie van Biden die struikelt, valt, zich verspreekt. Zit alleen weinig geluid in dat spotje. Dus ik laat even deze variant horen. Dat is van een van Trump's superpacks. En daarin ook een haperende Biden en dan een keiharde vraag.
I guess I should clear my mind here a little bit.
We can all see Joe Biden's weakness. If Biden wins, can he even survive till 2029? The real question is, can we? Make America Great Again, Inc. is responsible for the content of this advertising.
Ja, dit slaat dat optimisme en het luchtige van Biden spotje meteen helemaal neer. Hè? En dat is ook precies de bedoeling. Ja, dit blijft natuurlijk een onderwerp. En hier blijft Trump ook met zijn campagne Biden op aanvallen.
Ja, het gaat vaak over die versprekingen van de 81-jarige Biden. Maar Trump is maar 4 jaar jonger en die verspreekt zich toch ook nog alles.
Ja, ja. En deze week was er een hoorzitting. Hè, die draaide om dat rapport van Robert Hur. Over die geheime documenten van Biden. En Biden had hij toen een goedwillende, verstrooide oude man genoemd. Vat ik het maar even samen. Die daarom niet vervolgd kon worden. Nogal medische conclusie voor een jurist. Met ook grote politieke gevolgen natuurlijk. Dus veel discussie. En die hoorzitting met die Hur in de hoofdrol. Dat werd natuurlijk ook een grote campagneshow. Republikeinen konden Biden verder neerzetten als, nou ja, een seniele bejaarde, zo zetten zij hem neer. En democraten die kwamen met een tegenshow. Met bijvoorbeeld een compilatie van Trump die zich verspreekt, in de war is en helemaal vastloopt. Maar die tegelijkertijd ook zegt, ik heb het beste geheugen ooit.
One of the great memories of all time. James Webb. I don't remember the names. I don't remember the name.
Viktor Orban. Anyone ever hear of him? He's the leader of Turkey.
By the way, they never report the crowd on January 6th. You know, Nikki Haley... is in charge of security.
3 years later, how about that?
Ja, dit duurde 1,5 minuut. En daarna was er ook nog een deel 2 van een ander congreslid, een andere democraat, met ook allemaal vastlopers. Trump haalt Orbán en Erdogan door elkaar. Obama en Biden haalt hij door elkaar. Pelosi en Nikki Haley. Op een bepaald moment heeft hij moeite. Moet hij echt even nadenken. Herken ik mijn eigen vrouw? Weet ik wanneer ik met die ex-vrouw was dat trouwens? Wanneer ik met die ex-vrouw getrouwd was? Hoogtepunt voor mij was een fragment uit een verhoor. Dat was qua geluidskwaliteit net niet goed genoeg. Maar ik zal het even navertellen. Je hoorde eerder Trump dus opscheppen dat hij het beste geheugen ooit heeft. En dan wordt hem gevraagd: kunt u zich nog herinneren dat u hebt gezegd dat u een fantastisch geheugen hebt? En dan denkt Trump even na. En dan zegt hij bloedserieus: nee, dat kan ik me niet herinneren.
Ja. Jon Stewart is inmiddels weer een paar weken terug op de tv. Comediant. Wat vind je ervan? Is dat een aanwinst zo, vlak voor de verkiezingen?
Ja, ik twijfelde een beetje toen hij terugkwam, hoor. Ik dacht van, dit is misschien ook wel een beetje geweest. En hij doet het op dezelfde manier als dat hij het een paar jaar geleden deed. Maar ik moet wel zeggen, hij is echt in vorm. Ik nodig echt iedereen uit om die laatste aflevering van de Daily Show terug te kijken. Hij doet het nu elke maandag. Daarin kijkt hij ook zichzelf even in de spiegel als het gaat over Biden's State of the Union en hoe scherp Biden is. En waarin hij ook een interessante mededeling voor Trump-supporters heeft. Hij zegt: doe niet alsof het typisch Amerikaanse vaderlandsliefde is om Trump te steunen als hij zegt dat hij alles zou mogen als president, dat hij complete immuniteit zou moeten krijgen voor rechtsvervolging. En Trump die wordt natuurlijk door critici nogal eens met dictators vergeleken. En dan is meteen de discussie voorbij. Hè? Dan heb je eigenlijk meteen ruzie. En Stewart doet iets heel slims. Hij vergelijkt Trump met de Britse koning tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Toen de koloniën zich losvochten van die almachtige Britse koning. En Stewart zegt: wat Trump wil is iets voor een monarchie. Dat is helemaal niet Amerikaans. En als je daarachter staat, doe dan de juiste kleur jas aan. Een red coat. De kleur van het Britse leger dus.
He is advocating for complete and total presidential immunity. His words, not mine. That is monarchy shit. And it's your right to support it. But just do me a favor for historical accuracy. Next time you want to dress up at the rallies, wear the right f***ing colored coats.
Ja, de red coat is de jas van het Britse leger. Dit is on-Amerikaans, zegt hij. Een geschiedenislesje van Jon Stewart. Ik denk echt dat het goed is dat hij weer terug is. Ik zal hem ook delen op mijn Instagram.
Oké. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roet Oei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2 uur te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.